dat hij het vanavond blijft doen. Ik heb gedacht, we gaan het maar een beetje projecteren deze keer. Dan is dat misschien allemaal wat makkelijk te volgen, want wat ik u vertel is best wel complex bij elkaar. Nou, hebben we een probleem. Ik heb hier de sheets met tekst en u hebt daar alleen de sheets. Eigenlijk zou wat ik hier heb ook daar moeten komen, maar dat correspondeert niet helemaal. De techniek doet het niet met elkaar op dit moment. Dat wil zeggen dat de beide broeders, Gerard heet de een en de ander, die lezen met mij mee. Dat wil zeggen dat ik heel secuur moet zijn natuurlijk, want anders zeggen ze van, maar er stond wat anders dan je gezegd hebt. Dat zou zomaar kunnen gebeuren, ja. Ik zou misschien een enkele keer ook roepen van het nummertje klopt niet, maar ik zie daar geen nummers. Dus ik wil dat ook niet, kan dat ook niet controleren. Maar goed, het zou wel goed komen met elkaar. Aanstaande zondag mag ik hier weer zijn, dan is er een dienst. En ik heb erover nagedacht, uiteraard, waar wil ik het zondag over aan hebben. En ik heb besloten om met u en een paar anderen meer, denk ik, ook na te denken over Israël. Over de situatie van Israël in het land, niet direct, maar wel over de Bijbelse profetieën die er zijn over Israël. En over het begrip antisemitisme. Wat is dat nu eigenlijk precies? Dus u bent welkom en misschien ook nog een paar anderen nodig hen uit. Ja, en u hebt ook inderdaad een briefje gekregen. We hebben afspraken mogen maken voor een nieuw seizoen over Daniël. Maar Daniël is een heel bijzonder boek, dat wil ik u nu alvast vertellen. En de profetieën die daarin staan, die zijn zo verrassend letterlijk uitgekomen dat de moderne theologie zegt, kan niet waar zijn, want die geloven niet in een voorzeggende profetie. Ze zeggen, het is achteraf geschreven. Nou, complimenten dan voor Daniël, want ik geloof niet dat het achteraf geschreven is. Hij is geïnspireerd en het is verrassend. U ziet daar onder andere op de dag af wanneer de Heer Jezus werd gekruisigd. Maar dat wel 600 jaar voordat het gebeurde. Heel bijzondere dingen. Maar goed, we gaan het nu hebben over het nieuwe verbond. Ik heb u al het een en ander verteld over het verbond. En nu dus het nieuwe. Daar gaan we twee avonden over nadenken. Het is de climax, denk ik, van alle verbonden die er tot nu toe waren. We hebben een lange reis gemaakt door de geschiedenis. Ik zal ze u nog wel even noemen. Het Edense verbond van voor de zondeval. Het Adamitische verbond na de zondeval. Het Noachitische verbond bij de zondvloed. Het Abrahamitische, het verbond met Abraham. Het Mosaïsche verbond of het Sinaï-verbond. Volk uit Egypte in de woestijn bij de berg Sinaï. Het land- of Palestijnse verbond. Ja, Israël is bijna 2000 jaar Palestina genoemd. Vandaar dat de theologen het dan hebben over het Palestijnse verbond. Maar het is het landverbond wat God heeft gesloten, ja, met het land om Israël daar te laten wonen. En als laatste bespraken we het Davidische verbond. Verbond met David. Dat er altijd iemand uit het nageslacht van David op de troon van Israël zal zitten. En dat wijst vooruit naar het Messiaanse Rijk, een duizendjarig Rijk, wanneer de Heer Jezus op de troon van David zal regeren. En bij die verbonden ja, stond Israël natuurlijk, en staat Israël steeds centraal. De tragiek was enorm. Het volk van God hield zich niet aan de voorwaarden van het tweezijdige verbond bij de Sinaï, het verbond van bovenaf en van benedenaf, van God met Israël, tweezijdig verbond. En de Heere God had allerlei voorwaarden gegeven en het volk had geroepen, alles wat u gezegd hebt, dat zullen wij doen. Nou, een tikje overmoedig is dat wel geweest en het is helaas anders gegaan. Zo'n beetje alles wat de Heere God had gezegd, hebben zij nagelaten te doen. En de Heere God moest met een oordeel komen, had hij ook van tevoren gezegd. Als het niet zo gaat, komt er een oordeel. Jullie zullen verdreven worden. En in 720 voor Christus werd het noordelijke rijk, het tienstammenrijk, door de Assyriërs uit haar land verdreven. Dus Israël was al gesplitst in noord en zuid, de twee en de tienstammen. En als eerste werden de tienstammen verdreven en die zijn verstrooid over de aarde. En ja, we weten eigenlijk niet precies waar ze zijn gebleven. Soms horen we, want dat is een stam of daar zit een gedeelte. We weten het allemaal niet zo zeker. Maar ze zijn wel ergens, want de Bijbel heeft voorzegd dat ze straks weer in het beloofde land zullen komen. Dus ze zijn wel ergens, maar ze zijn verstrooid. In 589 voor Christus kwam Nebukadnezar van dat Babylonische Rijk, waar het boek Daniël bijna voortdurend over gaat. En Nebukadnezar heeft het zuidelijke deel, de twee stammen, in ballingschap genomen. Profeet Jeremia had al gezegd dat het 70 jaar zou duren. En toen die tijd een beetje begon te dringen, was het Daniël die het boek Jeremia las, in de hand nam en u leest dat in Daniël 9 en verder, tot de Heere God bad van dit hebt u gezegd, wat gaat er nu gebeuren? En dan krijg je het visioen van de 70 jaarweken. Maar, daar gaat het om, uit die 70-jarige ballingschap keerde Juda terug. De twee stammen. Nou, overdrijf ik een beetje, er kwamen ongeveer 42.000 personen terug. Ik heb geen idee, hoe groot is Sliedrecht? De helft? Nou, dus twee keer Sliedrecht, dat kwam terug uit ballingschap. En de rest had het wel naar het zin in Babel. Maar uit dat deel wat terugkwam en wat zich weer ontwikkelde, is dat volk Israël, Juda, moeten we eigenlijk zeggen, de Joden, ja, verder gegroeid. En daar is de Heere Jezus uit geboren. Dus eerst het noordelijke, toen het zuidelijke, 70 jaar. En toen werd de Heere Jezus geboren. En het koninkrijk, wat beloofd was, werd in hem en door hem aangeboden. U weet dat Johannes de Doper, die begon al te roepen, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En de Heere Jezus sluit daar naadloos op aan. En u weet hoe het gegaan is. Wij willen niet dat deze koning over ons woord. We willen hem niet. Dat is toch dramatisch, denk ik, voor het volk. Maar natuurlijk ook voor de Heere Jezus. Die zoveel heeft laten zien, want ik ben het. Hij heeft got the power, om het maar mooi te zeggen. Hij genas blinden, doven, lammen, wekte zelfs doden op. Maar we willen niet dat deze koning over ons woord. Ja, de consequentie was, en er was ook gezegd, dat ja, het land weer ontvolkt zou worden. En dat begon met de verovering van Titus. En 134, 135 viel het laatste stukje Masada. Hebt u misschien wel eens van gehoord, misschien bent u er wel eens geweest. En dan ziet u nog hoe het daar eigenlijk achtergelaten is. En sedertdien, een kleine 2000 jaar, is het volk ontvolkt geweest voor wat betreft het volk Israël. Er woonden wel wat Joden hier en daar, maar het volk zelf in totaliteit was weg. Land verwoest. Maar was daarmee de hoop verdwenen? Was het daarmee uit voor het volk Israël? Nou, leeft u hier in een omgeving, denk ik, waar, ja, laat ik het voorzichtig zeggen, de Calvinistische traditie nogal sterk is. En waar men denkt dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Dat is overgenomen van de katholieken, die zijn daar al mee begonnen. En dat heeft Augustinus bedacht, dat is nog langer geleden. En ik zeg altijd, het is de zondeval van de kerk. Te menen dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen, dat is de kerk niet, dat is de gemeente niet. En voor Israël is er nog hoop. En alle jaren bij het Pesach, de Seder, ja, bid het volk de wens tot volgend jaar in Jeruzalem. Dus hebben die 2000 jaar, zeg maar, dit steeds volgehouden, steeds opnieuw, ieder jaar te bidden tot volgend jaar in Jeruzalem. En woonden ze in Israël, dan zeiden ze tot volgend jaar in het herbouwde Jeruzalem. Dus er wordt de sterke wens gehoord om terug te keren. Gevoed vanuit de tragedie dat ze verstrooid zijn. Maar dit feest, dat herinnert aan de uittocht uit Egypte, Pesach, wordt nu ingevuld van we zullen nog een keer terugkeren tot volgend jaar in Jeruzalem. Dat is het diep gevoelde verlangen. Het volk wil rust, wil vrede, wil veiligheid, wil een thuis hebben voor de kinderen, willen dat ook de ouderen gewoon fijn oud kunnen worden. Zoals ook ergens staat in de profeten, hè, dat er weer kinderen op de pleinen zullen spelen, gaat gebeuren. En dat er oude mannen zijn met die op de stok leunen, hè, en zeg maar ja, zo'n praatgroep voor ouderen hebben ergens op het plein. Het gaat allemaal gebeuren. Ze zullen komen in het beloofde land. Want dat is de hoop. En we kunnen ons afvragen, is die hoop reëel? Dan lees ik met u Jeremia 31. Nee, die wordt daar niet geprojecteerd natuurlijk. Maar ik lees Jeremia 31 vanaf vers 31. Zie. Let op, zie. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dus die 10 en die 2, alle 12 stammen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Dus dat Sinaï-verbond uit Egypte, het Sinaï. Maar zo'n verbond is het nu niet. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël, spreekt de Heere. Ik heb een foutje hier, denk ik, hè? Dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus er komt een nieuw verbond. Dat staat hier. Jeremia staat erin niet alleen. Ezechiël schrijft hoofdstuk 34 vers 25. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hen. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Dat is Ezechiël. Ook Hosea, eerste hoofdstuk vanaf vers 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Dus ook weer die beide volken, alle 12 stammen, zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Rugama. Het woordje Ami uit het Hebreeuws, Am, dat betekent volk. Dan heb je nog een woord in het Hebreeuws, Goyim. Dat betekent ook volk. Maar er is wel een verschil tussen Am en Goyim. Am is een vertrouwd volk, waar je een gemeenschap mee hebt. En Goyim, ja, zeg maar, is een heidens volk. Dus de Heere God heeft een verbond met Israël, daarom wordt het volk Am genoemd, Ami genoemd. Maar de heidenen worden Goyim genoemd. Maar het wordt dus weer Ami. Terwijl Hosea ook heeft geschreven dat het Lo-Ami was. En Lo is een ontkenning in het Hebreeuws, dus niet mijn volk, maar het woord weer Ami, wel mijn volk. En dat geldt ook voor het woordje Rugama, dat betekent ontferming. Ik zal mij dus weer ontfermen. Hosea had ook geschreven, het is Lo-Rugama, zonder ontferming. En zo komen wij Israël vandaag tegen. Het is nog geen Am. Het is nog niet hersteld met God. Het is nog Lo-Ami. En de Heere God ontfermt zich nog niet over Israël. Wee de wereld, wanneer dat gaat gebeuren, en het gaat gebeuren. Een zegen voor Israël, wanneer dat zal gaan gebeuren. De boodschap is, hoe dan ook, dat er een nieuwe tijd gaat komen voor Gods volk. De beloften worden in het nieuwe verbond prachtig neergezet. Maak even, ja, ik kijk daarna, sacramentalisme. Geen sacramentalisme. Ik moet het in de gaten houden en dan lukt het, broeders? Ja, daar zijn we nu. Even een zijspoor. We gaan ons bezighouden met het nieuwe verbond. Het belangrijkste, het voornaamste, ik denk ook het meest actuele, onder de verbonden. In 2 Korinthe 3 vers 6, en dat is een hoofdstuk, dat mag u wel openslaan in de Bijbel, want daar komen we nog wel bij terug nu en ook de volgende avond. Hij, de Heere God, heeft ons, gelovigen, bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Dienaren, dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Daar staat er in mijn Bijbel en waarschijnlijk ook in die van u, geest met een hoofdletter. Dat is al exegese, uitleg. In het Grieks, waarin het geschreven is, is dat verschil er niet zoals wij dat gebruiken. Er staat daar gewoon pneuma, geest. En dat kan de Heilige Geest zijn, dan schrijf je een hoofdletter, of gewoon geest. Ik denk, eigenlijk wel zeker, dat dit met een kleine letter had gemoeten. Maar we komen daar nog wel over. Niet van de letter, maar van de geest. Waarom? Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En zo werd het gezegd, de letter, dat is de wet, weg ermee. We zijn nu vervuld, sinds Pinksteren, met de Heilige Geest, de gemeente. Maar dat is niet de tegenstelling die Paulus daar bedoelde. Daar komen we nog wel over te spreken. Er zijn veel vertakkingen hier vandaan ook naar andere aspecten in de Bijbel en die gaan we ontdekken. Goed, geen sacramentalisme. We leven in een wereld vol met, ja, ik zeg het maar kort door de bocht, sacramentele vertroebeling. En dat is ontstaan vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is doorgegeven aan de Grieks-Orthodoxe Kerk. Maar ook hoog-protestantse kerken hebben het sacrament hoog. Nou, laat ik maar duidelijk en vooropstellen. Nergens leert de Bijbel ons iets met betrekking tot sacramenten. Nou, wanneer je daarmee bent opgevoed, dan denk je, nou die dominee die staat nou even daar te ketteren. Maar ik moet dat verklaren en ik zal dat doen. Nergens spreekt de Bijbel over sacramenten. Want de letterlijke betekenis van sacrament is middel tot zaligheid. Heb je hem? Een sacrament letterlijk betekent een middel om zalig te worden, om behouden te worden. Nou, mag u mij vertellen welk sacrament bewerkt onze behoudenis? Ik denk niet dat dat gaat lukken. U wordt niet behouden door de doop. U wordt niet behouden door het avondmaal te houden. U wordt niet behouden, katholiek, voor het laatste oliesel. Hoeveel sacramenten er ook zijn of bedacht worden, ze maken u niet zalig. Er is maar één middel tot behoud. En dat is geloof in Jezus Christus. In hem alleen. Natuurlijk spreekt de Bijbel over doop en de Bijbel spreekt over avondmaal. Maar dat zijn tekenen. En die betekenen iets, die wijzen op het verlossingswerk van Jezus Christus. Het is toch wel iets anders. De reformatie, een afscheiding van de Roomse kerk, dat weet u natuurlijk wel, was oorspronkelijk ook een afscheid van dat ceremonieel, ritueel, mooi woord, sacerdotisme of sacramentalisme. En dat noem ik mechanisch christendom. En in dat christendom is de kerk plaatsvervanger van Jezus Christus. Nou, u weet ook dat die man in Rome die daar zit, die heeft ook die titel. Plaatsvervanger van Jezus Christus. Hij is hoofd van de kerk en de kerk. En nou, door middel van sacramenten oefende de kerk macht uit over de kerkganger. De gelovigen worden gebonden aan de kerk. In plaats van aan de verlosser, aan Jezus Christus. Kerkdiensten, ze worden rituelen. Predikanten zijn functionarissen, priesters. In plaats van mannen die het woord van God aangeven. En daartegenover heb je een mechanisch christendom. Een geestelijk christendom. Dus dan moet ik weer een stapje verder. Even een vraagje tussendoor. Is dit wel te lezen achter? Is te klein. Nou, dan weet ik dat voor de toekomst. Daar is goed. En daar helemaal achteraan niet te zien, denk ik. Nee, dan weet ik dat. Maar tegenover dat mechanische christendom, waar je ook in gewijde grond begraven moet worden, oorspronkelijk in de katholieke kerk. Want als je niet in de gewijde grond ligt, ja, dan heb je een probleem. En daarom heb je ook de nooddoop. Want als je niet besprengd bent, heb je een probleem. Dat is mechanisch christendom. Waar je de middelen moet hebben. Maar daar geloof ik dus niet in. Ik geloof in een geestelijk christendom. In een aanbidding, in geloof vanuit het hart. En daarvan zijn de leiders, moeten het zijn profeten, dienaren, herders, leraren van het woord van God. Sacramentalisme heeft dus de kerk gebonden aan uiterlijke ceremonie, onpersoonlijk geloof en heel veel twijfel. En dan kom je dan ook vaak tegen dat daar bij mensen die alle zondagen naar de kerk gaan en alle zondagen wordt wet gelezen en ze hebben de sacramenten keurig op tijd gekregen, maar ze hebben geen geloofszekerheid. Want het wordt wel gevoeld, zo werkt het niet. En zo werkt het ook niet. Ze waren genademiddel geworden in plaats van symbool van de genade. En de waardige gemeente moet zich daar tegen verzetten, tegen dat uitwendig christendom. En dat is wat Paulus doet. En hij schrijft dan ook, dat leest u dus ook niet achteraan, maar ik lees het u voor, Colossense 2, vers 16 en 17. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de sabbatten, Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Het zijn de dingen zelf niet, maar het is een schaduw. Het wijst op de werkelijkheid. En laat ik het maar anders zeggen, zo heb ik het wel vaker gezegd. Toen ik verloofd was met Betty, je hebt haar misschien wel gezien aan mijn zijde, stond haar foto op het nachtkastje naast mijn bed. Ja, ze zit nou te lachen, maar het was wel zo. Op het nachtkastje. Nu ligt ze naast mij in bed. Ik wil toch niet terug naar dat fotootje? Begrijpt u wat ik bedoel? Terug naar dat fotootje is niet goed. Dan is er iets niet in orde. En dat is wat bij dat sacramentalisme, dat ritualisme gedaan wordt. Datgene wat een symbool is, wat wijst naar de heerlijkheid, is bij velen gekomen in plaats van de heerlijkheid. Het Jodendom had offer na offer na offer. En de Rooms-Katholieke Kerk had mis na mis na mis. De Rooms-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk, hoog-Protestantse kerken. Het is een religie in de stijl van dat oude verbond. Jodendom, ritualisme, weten wat er mis is. En Paulus zegt dat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. De letter dood, maar de geest maakt levend. Matteüs 26, het avondmaal. Ja, dat leest je. Dat wat vaag is, dat hoef je niet meer te lezen. Maar goed, de volgende keer zal ik proberen allemaal wat scherper, wat groter te projecteren. Matteüs 26, 27, 28, Marcus 14 en Lucas 22 en in 1 Korinthe 11, daar lezen we de instelling van het avondmaal. Maar feitelijk lezen we de instelling van het nieuwe verbond. En het wordt door de Heer zelf zo gebracht. De eerste studie hebben we gezegd dat bloed een essentiële rol speelt bij een verbondsluiting. Komen twee partners bij elkaar en dan kan er al bloedverwantschap zijn, maar soms is die daar ook niet. En er wordt soms bloed afgetapt en soms ook vermengd met water en dat wordt dan over en weer gedronken, zodat daar een zielsvereniging plaatsvindt, want de ziel in de Bijbel ook is de drager van het leven. En dat zit in het bloed. En wanneer dus dat bloed vermengd wordt en samen genuttigd, dan word je één van ziel. Dus bloed speelt een essentiële rol bij verbondsluitingen. En dat is precies wat we hier ook zien. Want het is zijn bloed. Hij zei dat heel duidelijk. Nam de drinkbeker nadat hij gedankt had, gaf hun die en zij drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Moeten jullie drinken. Dan krijgen jullie gemeenschap met mij. Worden we één. En het wordt vergoten tot vergeving van zonde. En het zijn de discipelen die de beker aannemen uit de hand van de Heer. Wanneer ik de kerkgeschiedenis volg, dan weet ik dat er rondom die beker nogal wat te doen is geweest. En dat er tijden zijn geweest dat men de beker bij de mensen vandaan hield. Stel u zich dat eens voor. De Heer die reikt het aan en de kerk zei nee, mag alleen meneer pastoor doen, de priester doen. Dat is erg. Wordt eigenlijk verbond bij mensen weggehouden. Ik wil erbij opmerken dat dit nieuwe verbond, zoals wij ook gelezen hebben bij de profeten eerder vanavond, gesloten is met Israël. De mannen daar, bij de Heer Jezus, dat zijn Joden. Het verbond wordt met Israël gesloten. Het verbond wordt wel uitgebreid met gelovigen die niet tot Gods volk behoren. En het is vooral de apostel Paulus geweest die die uitbreiding heeft mogen uitleggen. En dan spreekt hij in de Bijbel over geheimenissen. U leest dat in de brieven van Paulus nog wel eens, dat hij een geheimenis mag onthullen. Nou, in Efeze 2, de verzen 11 tot 22, wordt het wel heel duidelijk gemaakt. Daar schrijft hij dat de tussenmuur tussen Israël en de niet-Israëlieten wordt weggebroken. In Christus. Dus wanneer Joden, Israëlieten, tot geloof in de Heer Jezus komen, mogen zij zijn beker nemen. Maar wanneer de goyim, zeg maar, wij, tot geloof komen, mogen we ook de beker nemen. En dan zijn we een nieuwe gemeenschap. Dat is heel bijzonder. De tussenmuur is weg. Jood en heiden, de nieuwe mens in Christus. En daar wil ik even erop attenderen. Het bloed van het verbond, maar we zijn bij. Het woordje nieuw in het Grieks, dat betekent nieuw. Ja, dat is logisch, zou je zeggen. Maar je hoort heel dikwijls dat mensen bij het verbond spreken. Het is een gereviseerd verbond. Het is een beetje geüpdated. Een beetje erbij, een beetje eraf. En dat is dan het nieuwe verbond. Nee, het nieuwe verbond is compleet nieuw. Anders gaan we nog zien. Het nieuwe verbond, waar de Heer Jezus dus aanreikt, spreekt van zijn bloed dat voor velen vergoten wordt. Voor velen. Ik hoop dat u allemaal bij die velen hoort. Maar wanneer ik en de Bijbel het over velen heeft, de Heer Jezus zelf, over velen spreekt, dan is dat iets anders dan allen. Velen is niet gelijk aan allen. Zeg je, nou ja, goed, dat is gewoon. Maar er zijn mensen die leren wat we noemen de alverzoening. Maar dan had die moeten staan voor alle vergoten. Maar het is voor velen. Het zijn maar accenten, maar je moet ze volgen. En dan is dat bloed vergoten tot vergeving van zonden. De gelovigen in Korinthe die kenden natuurlijk wel het nieuwe verbond. Ze hadden Paulus als leraar en ze hadden al heel wat keren, denk ik, avondmaal gevierd. Ze wisten dat ze in en door het bloed van de Heer Jezus vergeving hadden ontvangen. En daarom wisten ze ook dat het offer, de kruisdood, niet herhaald hoefde te worden. Bij de mis wordt het offer iedere keer herhaald. Daar hebben we een mooie term voor, ik weet niet of u die kent, transsubstantiatie. Kent u dat woord? Substantie, trans wordt getransformeerd, transsubstantiatie. En op het moment dat de priester de zegen uitspreekt over de hostie, dan wordt de hostie, naar de katholieke overtuiging, het lichaam van Christus. En de beker wordt het bloed van Christus. In de katholieke leer wordt dus Christus opnieuw geofferd. Iedere keer weer. Op zaterdagavond heb je zondagmorgen tijd om uit te slapen. Dan betekent het offer van Christus nogal wat. Goed, u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Het is niet een opnieuw herhalen. Het avondmaal is een teken van wat er gedaan is. Het hoeft niet herhaald te worden, het is eenmaal voor allen. Het oude verbond wees vooruit met alle wassingen, met alle symbolen, met alle feesten. Besnijdenis, beeld van de noodzakelijke reiniging. Maar Paulus leert ons dat het gaat om een besnijdenis van het hart. Dus die vleeselijke besnijdenis is een beeld van wat er aan de mens moet gebeuren. Dus niet de zaak zelf. Dan kijken we naar Hebreeën. Hij nu, Hebreeën 8 vers 6, nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere belofte is vastgelegd. Hebreeën 8, vers 6. En dan tik ik hier een paar keer en dan krijgt u te lezen een beter verbond. Dat wordt hier ook gezegd. Met betere belofte. Beter in relatie tot het Sinaï-verbond natuurlijk. Met een betere middelaar. Wat doet een middelaar? Een middelaar staat tussen twee partijen. Daar moet wat gedaan worden, want die partijen komen niet zo makkelijk bij elkaar. Nou, dan heb je een mediator, om het eens modern te zeggen, een middelaar. En die probeert ze bij elkaar te brengen. Nou, ik sprak over het woordje verbond de eerste avond, over die verbintenis. Er moet verbonden worden, hersteld worden, dat mag je het voor mij ook noemen. Zo'n tussenpersoon, wil hij zijn werk goed kunnen doen, dan moet hij acceptabel zijn voor beide partijen. Een bepaalde norm hebben die voor beide partijen werkzaam is. Mozes was zo'n middelaar. Exodus 20, vers 19, zei het volk. Zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Dus het volk wist, er moet iemand tussen ons en God instaan, anders gaat het fout. In Deuteronomium 5, vers 5, van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere, ik dat is Mozes, tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Dus Mozes was daar die middelaar bij dat oude verbond. Profeten en priesters, dat waren ook middelaars. Profeten, wat deden die? Zij profeteerden. En ik zeg het altijd maar om het een beetje makkelijk te houden. Een profeet sprak namens God tot het volk en ook tot ons. Een profeet is de mond van God. De priester die brengt offers, omdat wij offers nodig hebben en die gaan naar God toe. Dus een priester werkt als het ware vanaf de aarde naar de hemel en de profeet vanaf de hemel naar de aarde. Ze waren middelaars. Ze stonden in tussen de gewone man en de Heere God. Maar wat leren we nu? Want er is één God. 1 Timotheus 2 vers 5. 1 Timotheus 2 vers 5. Er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Dus hier komt eigenlijk ook de maagdelijke geboorte in beeld. Daar wordt natuurlijk mee gespot, want met alle heilige dingen spot men, zeker vandaag in onze wereld. Maar wat zie je bij de maagdelijke geboorte van God en van de aarde? De Heer Jezus, die beide partijen, om het zo maar te zeggen, daarin kan hij bemiddelen. Bij uitstek. Hij is uiteraard geaccepteerd door de Vader. En ook wij mogen hem accepteren als onze middelaar, als onze verlosser. En zo komen wij, God en mens, door die ene middelaar bij elkaar. Die andere middelaren die hebben goed werk gedaan, maar ze hadden niet de klasse, mag ik het zo zeggen, van die ene, onze Heer Jezus Christus. En dan hebben we betere middelaar, maar we hebben ook betere beloften. Alle verbonden droegen bepaalde beloften in zich. Want een verbond, dat heb ik u de eerste avond gezegd, is bedoeld om de verbondspartners heil te brengen. Om de verbondspartners zegen te geven. Om tussen de verbondspartners de balans, de harmonie te herstellen. En nu leren we dus dat het nieuwe verbond betere beloften heeft. Nou, wat zijn die betere beloften? Door het ene offer van Jezus Christus wist hij voor eens en altijd onze zonden uit. Dat is beter dan het oude verbond. Bij het oude verbond werd er, laat ik zo zeggen, een bloedfilter overheen gelegd en was het een tijdje niet meer zichtbaar voor God. Moest wel iedere keer opnieuw geofferd worden. Maar dit is een beter verbond. Het wordt niet bedekt, het is weg. En daarom hoeft er ook niet opnieuw geofferd te worden. Het is een betere belofte dan ooit. We drinken uit de beker. En daarmee verbinden we ons aan zijn dood en opstanding, zijn leven. Dat is die eenwording van de ziel. Kijk naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ze herhalen het offer, de paus, de kardinaal. Ze zetten eigenlijk het oude geloof, het oude Joodse geloof, om in een nieuw format. Maar ze blijven hetzelfde spelletje spelen met een hoge priester en met lagere priesters en vul het allemaal maar in. Die bemiddelen voor mensen. Zelfs hun kleding is voor een deel afgekeken van de Joodse priesters. Even tussendoor, weet u waar de mijter vandaan komt? Die Sinterklaas, meneer pastoor, weet u waar dat vandaan komt? Is het even te kijken, hè? Dat is een Dagonhoed. Ze zeggen als Dagon. Dagon is een visgod. En als je nou die mijter opzij zo ziet, dan zie je een vissenbek. Dat is echt waar. Dan ziet hij hoe heidendom en christendom en jodendom allemaal vermengd zijn. Helaas. Ik zeg niet dat alle katholieken verloren mensen zijn hoor. Hou me te goede, dat niet. Dat is een heel ander verhaal. Ik geloof wel degelijk in katholiek. Ik heb op een katholieke middelbare school les gehad van Pater Leopold Verhagen. Zegt die naam u nog iets? Pater Leopold Verhagen. Dat is een bijzondere man. Dat is een gelovige man. En dan sprak je met hem. En dan hield het op. Onze lieve Heer heeft in Rome daar een wijs man neergezet. En dan moet ik naar luisteren. Dan had je geen gesprek meer. Maar het was een gelovig mens hoor, echt. Hebreeën 8 vers 7. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, hè, we hebben een beter verbond, als het eerste onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Dus als het eerste verbond de verzoening met God had hersteld, had gebracht en de eenheid had bewerkt, nou geloof me, dan had de Heere God zijn zoon niet aan een kruis laten sterven, want dat was dan niet nodig geweest. Dus een beter, het, verbond, het offer van Jezus zou overbodig zijn geweest. En vervolgens in dat gedeelte citeert de apostel het Oude Testament, Jeremia 31 en zo. Betere belofte. Het oude verbond schoot tekort. Omdat het tweezijdig was. Ik heb u ook verteld, eenzijdige en tweezijdige verbonden. Het oude verbond, het Sinaï-verbond, was tweezijdig. De Heere God beloofde en het volk zei, dat gaan we doen. Dat is tweezijdig. En daar is het ook mank gegaan, want mensen kunnen niet voldoen aan de norm van God. Het verbond met Abraham, waar die dieren gedood werden, gesneden, en waar hij, daar ging God tussendoor. Niet Abraham. Het was een eenzijdig verbond. En als het een eenzijdig verbond is, staat God garant. En als de Heere God garant staat, wordt het vervuld. Als wij een beetje moeten doen, loopt fout. En zo is ook het nieuwe verbond een eenzijdig verbond. De Heer Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, heeft voor ons zijn bloed gegeven. In Hebreeën 8 vers 8 lezen we, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Lezen we dat even mee? Ik heb geen acht meer geslagen op hen, zegt de Heer. Het gaat over Israël. 2000 jaar. Moeten we toch vaststellen, ik heb geen acht op hen geslagen. Het is niet voorbij voor Israël, maar voorlopig staan ze wel een beetje aan de zijlijn. Maar dat nieuwe verbond is dus gebaseerd op God zelf, op hem alleen. Ik zal een nieuw verbond sluiten. Niet wij met hem. Nee, hij, ik zal een nieuw verbond sluiten. Hij deed het en hij doet het. Betere belofte, oude schoten kort. Het nieuwe verbond is ook anders. Ik had al dat woordje nieuw zojuist. Hebreeën 8 vers 9. Er staat namelijk niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. Dus het is niet zoals dat Sinaï-verbond. Niet overeenkomstig. Het komt daar niet mee overeen. Soms, ik heb dat al gezegd, zeggen mensen dat het een vernieuwing is, een revisie, een gereviseerd oud verbond. Maar hier leren we, het is niet overeenkomstig. Iets wat gereviseerd wordt, dat is wel zo ongeveer overeenkomstig wat het was. Maar dit is niet fundamenteel anders. En ik zei al het Griekse woordje kainos, dat betekent fris, ongekend, nieuw. Het is een verbond met Israël, dat heb ik ook al aangegeven. Met het huis van Israël. Net als het oude verbond met Israël. Het staat er duidelijk. Huis van Israël, huis van Juda. Alle 12 stammen. En de discipelen met wie het verbond gesloten werd, waren Israëlieten. Er staat dus niet, ik zal een verbond sluiten, een nieuw verbond sluiten met de kerk. De kerk bestond ook nog helemaal niet. Ik weet wel dat er theologen zijn die willen de kerk, het ontstaan van de gemeente, naar Abraham of zelfs naar Adam terugvoeren. Maar de Heer Jezus die spreekt op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen? En zal, zullen is toekomst. Wijst niet terug, maar wijst vooruit. Een nieuw verbond. Niet met de kerk, maar met Israël. En dat weten we ook. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 4, 22. Het heil is uit de Joden. Het heil wordt ons door het volk van God aangereikt. Staan de heidenen wij dus buiten dat heil? Beslist niet. Maar dan moeten we terug naar het Abrahamitische verbond. Genesis 12 vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik zei net, dat is een eenzijdig verbond. En als het een eenzijdig verbond is, staat God garant en dan gebeurt het. Dus aan Abraham is al toegezegd dat de heidenen, de volkeren, in Abraham gezegend zullen worden. God zelf ging door die doden. Het Sinaï-verbond was tweezijdig, werd verbroken. En we weten helaas dat dat allemaal zo gebeurd is. Waardoor, en nu wordt het opletten, waardoor werd het verbond verbroken? In Romeinen 9, vers 30, 32, daar lezen we, wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen, dan gaat het om ons, hè? Ik denk tenminste niet dat hier een Jood aanwezig is, maar goed, u begrijpt me wel. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Hoe? Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Dus de gerechtigheid uit geloof. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Dus Israël, die deed alles om de wet maar te vervullen, maar is niet aan de gerechtigheid toegekomen. Want de gerechtigheid is uit geloof. Waarom niet? Omdat het volk hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Dus het volk geloofde niet. Ze spanden zich wel in dat ritualisme. Ze spanden zich wel in om, laat ik het zo zeggen, alle sacramenten te doen. Maar daardoor word je niet behouden. Het volk geloofde niet, had geen geloof, ging uit van werken, niet van geloof. Dus ook het Oude Testament is dus eigenlijk een zaak waar geloof gevraagd werd. Ze hebben wel hun best gedaan, maar ze hadden niet het geloof. Moet je goed onthouden, hè? Want wij hebben altijd, ja, de wet zijn werken. En dat is ook de manier waarop het volk het probeerde te realiseren. Maar je had blijkbaar ook van geloof kunnen uitgaan in die tijd. Wordt wel duidelijk, hoor. Paulus aan de Galaten schrijft in Galaten 3, vers 5 en 7. Stapje verder. Die u de geest schenkt en krachten onder u doet, doet hij dit ten gevolge van werken der wet of van de prediking van het geloof. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Het nieuwe verbond gaat dus om geloof. En de apostel koppelt dat geloof terug naar het geloof van Abraham. Het verbond met Abraham. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En zij die uit geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. Wie zijn kinderen van Abraham? Zij die uit geloof zijn. Bent u gelovig in Christus Jezus, dan bent u een kind van Abraham. Dat staat hier gewoon. Zij die uit geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. Abraham geloofde voor het Sinaïtische verbond er was. Maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Romeinen 9, vers 8. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dat is ook wel iets lastigs. Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, Israël. Ja, je zou denken als je vader en je grootvader en je moeder uit dat volk komen dat je een Israëliet bent. En Paulus zegt nee. Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. En dan komt het. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Ja, dan wordt het nog weer ingewikkelder. Niet alle Israëlieten zijn nageslacht van Israël, maar wel als je uit Isaac voortkomt. Nou weet u, Abraham, Isaac, Jacob. Dus alle Israëlieten zijn ook uit Isaac voortgekomen. En toch zegt Paulus, als je uit Abraham bent, ben je nog niet nageslacht, maar alleen als je uit Isaac bent voortgekomen. En waar zit nou de schakeling? Isaac is een zoon van de belofte. Je moet geloven in de belofte. En de belofte is iets toekomstigs. En zo heeft het volk moeten leren dat ze geloof moesten hechten aan iets wat nog zou komen. En degenen uit het volk die dat geloven, dat zijn kinderen van Abraham. En zij die dat niet geloven, zijn dat niet. Ik weet dat het moeilijk is, maar Paulus heeft het nou even zo geschreven. En ik probeer het alleen maar wat dichter bij u te brengen. Dus niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Dus niet door de normale, ja, u weet wel hoe kinderen verwekt worden en geboren worden. Maar de kinderen van de belofte worden gerekend als nageslacht van Abraham. Jeremia 11 vers 9. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die weigeren naar mijn woorden te horen, en ze zijn andere goden achterna gelopen om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben het verbond dat ik met hun vaderen gesloten had, verbroken. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik breng over hen rampspoed, waaraan zij niet zullen ontkomen. Als zij dan tot mij schreeuwen, zal ik naar hen niet horen. Dus ze hadden geen geloof in de belofte. Komen uiteindelijk bij Jezus Christus uit. En horen daarom niet bij het volk van God. En omdat ze het verworpen hebben, worden zij door God verworpen. En dan staat er, als zij dan tot mij schreeuwen, zal ik niet naar hen horen. Ja, en dat moet je eens op je laten indringen. 70 na Christus kwam Titus. De miljoen Joden om erbij zijn vermoord. Er zijn er miljoenen in slavernij gebracht. En later de berg. Dan ben ik even de naam kwijt. Masada, ja, het ontschiet mij, sorry. Op Masada zijn er uiteindelijk maar een paar overgebleven en die hebben zelfmoord gepleegd. Is geschreeuwd door dat volk in de concentratiekampen van Hitler. Maar ik luister niet. Dat is precies wat wij vandaag meemaken. Het volk schreeuwt. Maar ik zal niet naar ze luisteren. Het doet me zeer. Maar het is ook de pijn die de Heere God leidt. Die alles gedaan heeft voor zijn volk. En op een gegeven moment. Maar goed, even een zijstapje. Het nieuwe verbond is niet wettisch, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten had op de dag dat ik hen bij de hand nam. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen. En het nieuwe verbond heeft wel een reinigende werking. We hoeven niet terug naar de foto op het nachtkastje. Dat is alleen voor mij trouwens, maar u snapt me wel. Hebreeën 8 vers 10. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Dus het nieuwe verbond is niet opgelegd. Dat was bij de wet. Doe dit, doe dit, doe dit. Je mag niet dit, je mag niet dat. Maar ik zal het in hun hart schrijven. Het is ingelegd, dat nieuwe verbond. Ja, dat is een wonder dat wij niet altijd goed begrijpen. Maar we zijn tot geloof gekomen. En sinds wij tot geloof gekomen zijn, wie woont er in ons hart, als het goed is? De Heilige Geest. De Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest wijst ons op de dingen van de Heere God. Nu nog in voorlopigheid, maar dat zal straks in totaliteit zijn. Die interne relatie hebben we nu al een beetje. Onze harten zijn niet meer van steen, niet van perkament, niet een buitengeleurd lesje, geen gedragstherapie, maar we zijn van binnen veranderd. Het hoeft ook niet meer onderwezen te worden. Ze zullen beslist niet, Hebreeën 8 zelf, ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen, zeggen, ken de Heere, want zij alle zullen mij kennen, van klein tot groot. Dus geen bijbelstudies meer, geen spreekbeurten meer, ik mag thuis blijven. Ik weet niet wat ik dan ga doen. Maar straks zullen we alles, allen de Heer kennen, van groot tot klein. Maar het allermooiste is misschien nog geen herinnering aan de zonde. Hebreeën 8 vers 12, het nieuwe verbond. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dat is de Heere God. Die denkt niet meer aan mijn zonde. Nou, ik zal u vertellen, het zit bij mij nog wel eens binnen hoor. Daar worstelen we mee. We weten wel, het is afgewassen, het is verzoend. We zijn gerechtvaardigd. Maar ja, de herinnering kunnen wij nu nog niet uitzetten. Maar de Heere God heeft het alvast wel gedaan. Hij ziet ons door Jezus Christus en ziet ons gereinigd. Anders zouden we ook niet tot hem kunnen bidden. Nieuwe verbond, wat mensen nodig hebben. Vergeving van hun zonde, dat kon het oude verbond niet. Je hebt geen toga's meer nodig. Geen staf, geen mijter, geen belletjes. Geen beelden, geen apostelen. Je hoeft ook Maria niet te consulteren. De toegang is vrij door genade. Het oude verbond verdwijnt. Als hij spreekt van een nieuw verbond, Hebreeën 8 vers 13, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Het oude is verjaard. Het staat op het punt te verdwijnen. Dat is eigenlijk wel een lastige. Als het op het punt staat om te verdwijnen, is het nog niet weg. Dat zijn weer lastige dingen. Er gaat voor Israël nog wel wat komen. Er komt nog een Messiaans rijk, een duizendjarig rijk. Er gaat nog best wat komen, wat toch herinnert aan dat oude verbond. Ja, heel veel mensen, Joden, maar ook binnen de kerken, lezen wekelijks de wet, het oude verbond. En er worden in kerken ook nog weer regeltjes aan toegevoegd op de gelovigen gelegd, die niet in de schrift staan. En dat leidt tot frustratie, dat leidt tot verdriet. Dikwijls hebben ook kerken en christenen allerlei wetten toegevoegd al aan de wet die voor Israël bedoeld was. En dat heeft wat een frustratie en een pijn bij mensen opgeroepen. Het werkte contraproductief. Een foute toepassing, zo heb ik het hier opgeschreven, notabene van een verbond dat ook nog aan het verdwijnen is. Heb je hem? Een foute toepassing van een verbond dat aan het verdwijnen is. En juist door dingen van het oude verbond ook nog aan te vullen, ja, ik zal geen voorbeelden noemen, want dan roepen mensen soms ook weer van alles. Maar het is een foute toepassing van iets wat gaat verdwijnen. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en de meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Dan hebben we het over het nieuwe verbond. Hè? We leven vandaag in een tijd waarin veel kerken welvaart evangelie prediken. En verkondigen dat het koninkrijk nu aanbreekt, aangebroken is. En als je geloof hebt, dan ben je verzekerd van succes en welvaart. En dat komt omdat men de belofte van het Messiaanse Rijk, die er voor Israël zijn, naar de kerk heeft gebracht. En dan worden er dingen aan de kerk gegeven die niet voor de gemeente zijn bedoeld. En dan krijg je een foute theologie. Mag ik een grapje vertellen? Dat was in Amerika, niet in Nederland. Daar rijden auto's een parkeerterrein op, een hele groot parkeerterrein, want ze gaan naar de kerk. En er staat een klein autootje. En er komt iemand met een hele grote kar achter en die parkeert daarachter. En het dochtertje zegt tegen hun vader, die mensen hebben een veel kleiner geloof dan wij. Heb je hem? Ja, denk het wel. Hè? Welvaartsgeloof. Maar wij hebben toekomstige, daar gaat het om, toekomstige heilsgoeden. Niet nu, maar het gaat nog komen. Het is iets in de toekomst. Er wordt ook gezegd dat het een volmaakte tabernakel is. Heer Jezus is in de hemel binnengegaan, hoe we dat ook ons moeten voorstellen. Ook daar in het tabernakel, waar van Mozes denk ik een kopietje heeft gemaakt, een replica hier op aarde. Maar dat is de volmaakte tabernakel. Dus daarin is het nieuw verbond ook heerlijker dan het oude. En van die tabernakel wordt dan gezegd, ze is niet met handen gemaakt. Toen de tabernakel hier op aarde gemaakt werd, waren daar mannen die werden door de Heilige Geest geïnspireerd. En die hebben fantastisch werk geleverd. Wat ze daar hebben gemaakt is heel uniek. En ook als je denkt maar aan de kandelaar die in de tempel stond, in de tabernakel stond, uit één klomp goud. Zo'n ding gedreven. En maar timmeren, dat is een ongelooflijk knap werk geweest. Ze werden door Gods geest geïnspireerd, het is prachtig geweest. Maar het waren mensenhanden. Maar van die hemelse, die is niet met handen gemaakt. Dat is een hemels attribuut. Dat is echt een kwaliteit die een stukje hoger is. En daarom schrijft de apostel ook niet van deze schepping. Nou, duidelijker dat het om iets anders gaat, kun je het eigenlijk niet schrijven. We hebben langzamerhand moeten mensen begrepen dat de heerlijkheid van het nieuwe verbond toch wel anders is, groter is dan die van het oude verbond. Waardoor? Hebreeën 9, vers 13, 14. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten, niet uw vlees, maar uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De oude offers betroffen de aardse situatie, het vlees, tijdelijk, moest ook steeds opnieuw. Maar het offer van de Heer Jezus heeft een eeuwigdurende, het houdt nooit op. Het hoeft niet herhaald te worden, niet aangevuld te worden. Niet door het bloed van bokken en kalveren. Want het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld heiligt hen van het vlees. Maar wij hebben het bloed van onze Heer Jezus, zijn eigen bloed. Hoge priesters moesten steeds weer de tempel in om verzoening te bewerken. Had een belletje aan zijn toga, laat ik het zo maar noemen, aan zijn priesterlijk gewaad. En dan hoorde men, het was natuurlijk tentdoek oorspronkelijk, dan hoorde men dat hij aan het werk was. Soms stond hij natuurlijk even stil, en misschien hield men de adem in. Maar hij moest iedere keer opnieuw dat doen. Ja, men nam wel voorzorgen, ik weet niet of u dat weet. Veronderstel dat hij iets zou krijgen. Nou, er zat er gelukkig een touw aan zijn been en dat konden ze hem naar buiten trekken. Dat is echt. Maar hij moest iedere keer opnieuw, daar gaat het. Maar nu zijn eigen bloed, het eigen bloed van de Heer Jezus, waar zijn ziel, zijn leven in zijn, hij gaf zijn leven. En wij nemen de beker, hebben die gemeenschap aan zijn leven gekregen. En zijn leven, dat is opstandingsleven, dat is eeuwig leven, dat houdt nooit op. En daar hebben wij deel aan door geloof. Eens en voor altijd. Dus de Heer Jezus wacht niet op de volgende mis, als de priester daar tijd voor heeft. Hij bracht eeuwige verlossing. Daarom is hij, Hebreeën 9 vers 15, de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Tot verzoening. We zien een betere hoge priester, een beter heiligdom, een beter offer, betere belofte, geen tijdelijke maar eeuwige verlossing Vergeving voor altijd. Nu even iets anders. Ja, ik ben een stukje verder gegaan. De wetgeving. De wetgeving, als je over Israël, ja, dan moet je ook over de wet nadenken natuurlijk. Over het oude verbond heeft de wet van alles mee te maken. En is er iets mis met de wet? Mankeerde daar iets aan? Nou, er was wetgeving, maar goed, een burgerlijke wetgeving. En de burgerlijke wetgeving, ja, behandelt de relatie tussen burgers. En daarom hebben wij ook, ja, een overheid natuurlijk, hebben wij ook rechters en advocaten en dergelijke, hebben wij een wet. Want ja, als je een inbreker over de vloer hebt gehad, moet je natuurlijk gearresteerd en berecht worden. En als je door het verkeer gaat, de burgerlijke wetgeving die gewoon, ja, met die dagelijkse dingen die er zijn, zich bezighoudt. Daarnaast heb je er een morele wetgeving. Die burgerlijke wetgeving is dus tussen burgers onderling, maar de morele wetgeving regelt niet tussen burgers, maar schildert de relatie tot de Heere God. En als het gaat om die morele wetgeving, als we ons gaan realiseren wat de norm is van God, dan beseffen we allemaal heel snel dat we daar niet aan toekomen. Dus wat die morele wetgeving betreft, leren wij dat wij schuldenaren zijn voor God. Paulus die schrijft in Romeinen over heidenen, die misschien ondanks dat ze de wet niet hadden, toch gerechtvaardigd worden vanwege datgene wat ze eigenlijk wel beseften. Wij spreken over het geweten. En ik denk dat je hier ook komt bij, ja, mensen uit de tijd van Adam, uit de tijd buiten Israël, de andere volkeren. Overal is altijd besef van God, van heiligheid. Hoe men daar ook mee omgaat. En ik denk dat ook een atheïst, als het puntje bij het paaltje komt, toch wel besef heeft, weet van, maar hij ontkent het liever. Een agnost die zegt, ik weet het niet. Wij weten het wel. Die morele wetgeving schildert onze positie voor de Heere God. En nu komen we bij een punt. De ceremoniële wetgeving. En de ceremoniële wetgeving, dat is het systeem van offers, systeem van feesten, zoals in de Tora staat beschreven. Dus een ceremoniële wetgeving. Dus de morele wetgeving bepaalt ons erbij dat we zondaren zijn. Wat moeten we doen? We krijgen die ceremoniële wetgeving, zeg maar de 10 geboden kort door de bocht. En is het nou zo als je je daaraan houdt dat het wel goed is met de Heere God? Nou kom ik bij letter en geest. Als je de letter van die ceremoniële wetgeving gaat volgen, dan gaat het niet lukken. Ze zijn er niet aan toegekomen. Hebt u hem helder? Ze zijn er niet aan toegekomen. Maar waarvoor diende die ceremoniële wetgeving? Waartoe dienden de feesten? Waartoe dienden de offers? Ze wezen vooruit naar het volmaakte offer, Jezus Christus. Al de feesten wezen vooruit naar Jezus Christus. Alle offers wezen vooruit naar het volmaakte offer dat zou komen. Dus de morele wet, we zijn schuldig. De ceremoniële wet schildert ons dat er iemand gaat komen door wie we gerechtvaardigd worden. Geloof ik dat? Dan geloof ik dus in de belofte. Dan is het de geest van de wet. De geest van de wet is zien naar Christus. En dat is het geloof. Het moet met geloof gepaard gaan. En doe ik dat niet, dan wil ik misschien me zo nadrukkelijk mogelijk houden aan alle regeltjes. Maar weet onderwijl, zo werkt het niet. En binnen kerken zie je hetzelfde. Je kunt een heel, ja, laat ik zo zeggen, dogmatisch geloof hebben. Een heel sacramentalistisch geloof met van alles erbij. Maar je weet toch, zo werkt het niet. Wat in het Oude Testament nodig was, dat was dat fotootje van mijn vrouw. Ik keek daarnaar en ik wist, straks mag ik bij haar in bed liggen. Heb je? De feesten, de regels, ceremonie, die wijzen vooruit naar de verlossing die straks komen zal en die ook gekomen is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want het is best wel ingewikkeld. Want wij hebben vlees, letter en geest tegenover elkaar gezet. We staan ook tegenover elkaar, dat klopt wel. Maar het is niet de geest van God, het is de geest die spreekt uit die regelgeving. Zie op Jezus. En dan kom je dus niet allen zijn kinderen van Abraham, maar zij die van Isaac zijn. Zij die de belofte zien. De belofte in het hart dragen. Heel het systeem van offers en feesten bewerkt niet ons behoud. Hebben nooit ook maar één enkele Israëliet tot behoudenis gebracht. Het is een illustratie van wat komen zou. Het zijn de schaduwbeelden zoals Paulus schreef. Maar de werkelijkheid is van Christus. En als je met die schaduw bezig gaat, dan kom je niet bij de Heer uit. Je moet geloof hebben wat ze symboliseren. Illustratie van wat komen zou. Typen van de verlossing. Ik las het al, Colossense 2 vers 14, 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbatten. Deze zijn een schaduw. Ze wezen vooruit, dat moest je geloven, naar de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Niet de letter, maar van de geest. 2 Korinthe 3 vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, niet dat wettische christendom, laat ik het zo maar even noemen, maar van de geest. Zie je op de belofte waar de geest je naartoe wijst. Want hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De letter dood, maar de geest de belofte maakt levend. Levend. Wat is de geest? Daar wil ik het een volgende keer over hebben. Over de werking van de geest. Maar dat is een volgende keer. Voor vanavond wil ik het hierbij laten. En dan lees ik tot slot, ik weet niet of u dat kunt lezen, staat er niet. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid hebben verkregen. Gerechtigheid echter uit, die uit geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten. Dus Oud Testament, ook geloof. De verlossing wordt geschilderd. De volgende keer dan hoop ik met u de laatste avond, het tweede deel over het nieuwe verbond te mogen hebben. En dan het nieuwe seizoen, maar dat weet u inmiddels ook, bent u welkom voor Daniël. Dat is weer iets heel anders dan dit natuurlijk. Maar daar zit heel veel profetisch in, heel veel actualiteit. Willen we samen de Heer danken. Ja, Heer in de hemel, tot u komen wij. En we danken u dat u daar bent. En u bent allereerst tot ons gekomen. Een nieuw verbond. Wij hoeven niets in te brengen. Want het oude verbond heeft wel geleerd naar de letter dat dat niet gaat lukken. Maar u hebt ons gekocht en betaald door uw eigen bloed. U hebt uw leven gegeven. En wij hebben de beker aangenomen. En wij hebben deel gekregen aan dat leven van u. U bent opgestaan, u bent niet dood. U bent die hemelse tabernakel doorgegaan. En u bent daar. En u doet dat hoge priesterlijke werk. En u zetelt aan de rechterhand van de Heere God. U bereidt ons plaats, zo hebt u dat zelf ook gezegd in Johannes. Hoe groot, hoe mooi, hoe prachtig is dat allemaal. En we weten dat het niet lang meer zal duren. Dan zal wat nu nog versluierd is voor ons, wat wij nu nog niet kunnen zien in grootsheid en heerlijkheid, toch de werkelijkheid voor ons gaan worden. Door de Heer Jezus. Naar wie we uitzien. Die wij verwachten. Wellicht spoedig. Heel spoedig. Heer, wij mogen daarom ook bidden. Kom haastelijk. En we weten ook, voor uw volk gaat er een andere tijd aanbreken. Want er zijn dingen voor hen die u gestand zult doen. Wij bidden voor uw volk. Wees hen erbij. In Jezus' naam. Amen.